Dag lieve mensen, goedemorgen. Goed dat u hier in deze kerkdienst aanwezig wilt zijn bij het afscheid wat we moeten nemen van jullie vader en jullie broer en familielid Jan Sluis. We zijn dankbaar dat we hem hebben gekend en daarom is deze afscheidsdienst ook een dienst die het karakter heeft van een dankdienst voor zijn leven. Ik lees de rouwkaart voor. Daar staat boven: de Heer is mijn herder. Psalm 23. Dankbaar voor al het goede wat Hij voor ons en anderen heeft betekend, is omringd door allen die Hem lief waren, vredig heen gegaan, onze lieve, zorgzame vader en trotse opa, Jan Cornelis Sluis, echtgenoot van Wilna Sluis Scholtens, die ons in 2009 is ontvallen. Jan is geboren op 17 juni 1940 en op 10 januari 2021 is hij gestorven. We willen hem gedenken hier in de kerk en ik wil ook in het bijzonder de mensen die thuis met ons verbonden zijn via de livestream hartelijk verwelkomen en tegen jullie zeggen dat het fijn is dat jullie ook meekijken op dit moment. We verwachten onze hulp van de Heere God, die heeft de hemel en de aarde geschapen. God is trouw tot in eeuwigheid en laat nooit los het werk waaraan zijn handen ooit begonnen zijn. Ik mag u en jullie begroeten uit naam van onze drie enige God, met liefde en goedheid. Gegroet door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We willen de kleinkinderen gelegenheid geven om kaarsen aan te steken en daarna ook de kinderen om een kaars aan te steken ter nagedachtenis aan jullie overleden moeder. Zo zetten we opa in het licht. Komen jullie maar. De liturgie zonder nadere aankondiging, dat betekent dus dat we gaan luisteren naar de melodie van Welk een vriend is onze Jezus en we zijn blij dat Marco de organist wil zijn vanmorgen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij zijn hier op dit moment met een hart vol gedachten en gevoelens. En we denken terug aan iemand die veel in onze levens mocht betekenen. Een vader, een opa, een broer, een lid van onze gemeente. Iemand die heeft gewerkt, geleefd, gewoond, 80 jaar geworden. Soms ook een beschadigd leven, een moeilijk leven. En toch, u bent er altijd bij geweest. Hij was een gelovige man die op u wilde vertrouwen. En die wist dat zijn leven in uw hand was. En daarom past het ook om juist op dit moment in de kerk te zijn. Een plek waar u ook wil zijn en wil komen om ons op te beuren en te troosten. We bidden u dat we op een waardige wijze van hem zullen afscheid nemen. Dat de woorden die worden gezegd hem recht doen. Maar ook bidden we dat het evangelie mag doorklinken. En dat het ons zal opbeuren. De warme woorden van Jezus Christus. Die tegen ons zegt, ik ben erbij. En die psalm van David, toen hij zei, de Heer is mijn herder. Zo heeft Jan willen leven. En in dat vertrouwen is hij ook gestorven. Zich toevertrouwend aan de zorg van de goede herder. Geef ons zo uw zegen in dit samen zijn. We vragen dat om Jezus wil. Amen. Ik lees Psalm 23. En ik zal straks in mijn overweging ook vertellen waarom ik juist deze psalm heb uitgezocht. Psalm 23, een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert me naar vredig water en geeft mij nieuwe kracht en leidt me langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen me alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Tot zover.
In memoriam aan mijn vader Jan Sluis. In een roerige tijd, het begin van de Tweede Wereldoorlog, is vader geboren. Jan Cornelis Sluis is geboren op 17 juni 1940 in Andijk aan de Hoekweg. Hij was het eerste kind van drie. Vader was al 8 jaar oud toen hij een broertje kreeg, oom Wim. Een jaar later volgde een zusje, tante Marianne. Tijdens zijn kindertijd hadden de broers en zus niet zoveel aan elkaar, maar toen ze ouder werden, viel het leeftijdsverschil weg en werd de band steeds beter. Vader had een goede band met zijn moeder. Ze hadden allebei hetzelfde liefde, zachte karakter. Hij deelde het niet makkelijk, maar we weten dat de thuissituatie niet altijd gemakkelijk is geweest. Na de Kuiperschool volgde de technische school in de streek. Maar op de Kuiperschool leerde hij Jan Scholtes ook kennen, die bij hem in de klas zat. Vader kwam ook wel eens bij de familie Scholtes thuis. En toen hij een keer met twee vrienden op de dijk zat, zag hij Wilna Scholtes daar lopen, bij haar ouderlijke huis aan de dijkweg. Ze had een mooi roze mantelpakje aan, wat hij wel mooi vond. En een van zijn vrienden zei: "Hé Jan, is dat niet wat voor jou?" Op een gegeven moment ging Wilna op de fiets naar het vuurwerk in Enkhuizen, samen met haar vriendin Annie Kooijman. Jan fietste ook die kant op en zo fietsten ze met elkaar naar Enkhuizen. Die avond bleven ze bij elkaar en daar moet een welbekende vonk zijn overgeslagen. Want kort daarna kregen ze verkering. Vader moest in die tijd ook nog naar militaire dienst. En na 7 jaar verkering gingen ze eindelijk trouwen op 2 september 1965. Ze kwamen te wonen aan de Dijkweg. Het jaar erop werd ik geboren op 8 juni 1966... Erika volgde weer een jaar later op 11 juli 1967. In 1971 zijn we verhuisd van de Dijkweg naar de Van Mingelaan. We hoorden dat vader trots was op zijn gezinnetje en vertelde het aan iedereen. Nu hebben we een stelletje. Mooie jaren volgden voor ons gezin. We deden leuke dingen met elkaar, gingen dagjes weg, vaak de natuur in, want daar hield vader van. Vader reed destijds een hele periode een Citroën. Een eend. Ik voetbalde en weet dat vader bij elke thuiswedstrijd kwam kijken. In zijn jeugd heeft hij zelf ook gevoetbald. Ook Erika reed hij regelmatig naar volleybalwedstrijden en support haar daar. Onze vader was altijd betrokken bij alles wat we deden. Vader werkte eerst bij de Meterpers in de streek als machinebankwerker en tekenaar. En later bij de Drakenpolven in Enkhuizen als onderhoudsmonteur. Ik was 14 en Erika 13 jaar oud toen mijn vader zwaar overspannen thuis kwam te zitten. Na een nare en onzekere periode voor ons gezin volgde, waarin we allemaal onze weg weer moesten laten zien te vinden. Vader is daarna nooit meer hersteld en heeft natuurlijk zijn weerslag op ons allen gehad. Daar waar vader eerst voor ons zorgde en ons hielp, moesten wij hem nu vaak begeleiden. De rollen werden helaas te vroeg omgedraaid. Toch hebben Erika en ik dit altijd met veel liefde voor hem gedaan. Dit verdiende hij. We zijn altijd van hem blijven houden en zijn enorm trots op hem. Ondanks dat hij daarna een totaal andere man was geworden. Zijn lieve karakter bleef behouden en gelukkig ook zijn humor en grapjes. Ik weet nog dat mijn vader een volkstuin had waar hij groenten kweekte. Alleen kwam er niet veel van groenten bij ons op ons bord terecht. En bij dit tuintje onderhield hij vooral zijn sociale contacten. Gewerkt werd er niet zoveel. En als hij dan eens bonen had geplukt en had al dat weer uitgedeeld aan anderen, nog voordat hij thuis was gekomen. Vader en moeder werden opa en oma van Matthijs, Oscar en Patrick. Een bijzonder moment in hun leven. Wat waren ze blij, ze vonden het geweldig. Vader heeft ons wel eens gezegd dat hij het mooi vond dat wij deze stap hadden gezet. De kleinkinderen waren belangrijk voor hem en hij genoot volop van ze. Vader heeft altijd van de kinderen gehouden en dat merkten wij ook. Als de jongens dan weer eens een mooie salto maakten op de trampoline, zat hij mooi op een afstandje te kijken op een stoel met een peukie in zijn mond. Mooie herinneringen blijven, zoals tenten bouwen met opa in de tuin, vol kleden en kussens. Pannenkoek eten bij opa en oma. Een rondje rijden met opa in de auto om vervolgens een soft ijsje te halen of kibbeling. Dat waren ook vele mooie oppasmomenten voor zowel opa als de jongens. Toen hij 53 werd, is hij gestopt met werken. Toch wilde hij zich heel graag nuttig maken en vond betekenis in werk als vrijwilliger. Bij de zorginstelling Sint-Nicolaas in Lutjebroek heeft hij vele prachtige uren doorgebracht. Hij was begaan met de mensen. Met de rolstoel nam hij de mensen mee naar buiten, las de krant voor en was altijd in voor een praatje. Zijn werk werd enorm gewaardeerd, zowel de bewoners als het personeel. Later heeft hij ook nog bij Dorcas als vrijwilliger gewerkt. In 2009 overleed onze moeder Wilna. Een groot gat werd geslagen in zijn leven. De helft was weg met haar overlijden. Hij miste haar enorm tot het laatst aan toe. Wilna gaf sturing aan zijn leven. Vader zocht steun, zowel bij mij als Erika. We waren voor hem tot het einde aan toe. We hebben mooie momenten beleefd met vader. Ik deelde een paar met jullie. Vader was gek op frikandellen. 2 of 3 keer per week genoot hij hiervan. Als Erika bij de snackbar kwam, gooide ze al, zonder te vragen, gelijk al een frikandel in de frituurpan. Ook was hij gek op krentenbollen en kibbeling. Hij kwam wel eens op mijn werk bij IJsselhof en dan had hij kibbeling meegenomen en dan gingen we wel eens samen opeten. Wat hebben we hier samen van genoten? In de avond was hij moe, maar ook voldaan. Vader was vasthoudend. Zo stond hij een keer voor de viskuil om voor de postbus die werd weggehaald. Maar dat zou volgens vader ja niet kunnen. Oudere mensen die daar wonen moesten nu ook een stuk verder lopen. Hij verzamelde handtekeningen tot de terugkeer van de postbus. Met deze lijst van handtekeningen ging hij op de koffie bij de voormalige burgemeester Astrid Streumer. En hij kreeg het voor elkaar. De postbus werd teruggeplaatst. Vader was altijd gek op vogeltjes. Aan de dijkweg had hij een volière met kwartels. We vonden deze keer een keer half bevroren in de volière. Toen hebben ze naar binnen gebracht en ook op de kachel gelegd. En ja hoor, ze kwamen weer tot leven. Mijn vader liet de volière ook wel eens openstaan, want die kwartels konden toch niet vliegen. Maar op een keer waren ze toch zomaar weg. Ook hebben we kanaries gehad. En eentje heette de Sjors. Die kreeg de vrijheid en de ruimte, want hij moest bewegen. Maar ook dat vogeltje ontsnapte en zat later bij de buren op de deur. Nog een waardevolle herinnering is de reis met hem naar Israël, met Erika, ik en vader. Die keer vloog hij voor het eerst in een vliegtuig. En de uitdrukking op zijn gezicht toen we uitstapten zal ik niet meer snel vergeten. De reis was een intense belevenis. We hebben samen veel gezien en gehoord. Wat hebben we genoten? Samen. In de avond was hij vaak moe bij de reis, maar ook voldaan. De reis heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Dat was prachtig om te zien hoe zijn wens hiermee in vervulling is gegaan. Dat heeft veel met ons gedaan. In de laatste tijd kwamen de foto's van onze reis regelmatig tevoorschijn en hij praatte erover. En nu is hij er niet meer. Voor onze vader is het een verlossing. Hij had het zwaar, zoals lichamelijk als geestelijk. Hij keek uit naar het einde. Naar het weerzien, naar zijn heiland en heer. De heer is mijn herder, stond op zijn rouwkaart. Ook is hij herenigd met onze moeder Wilna. En daar keek hij naar uit. Natuurlijk zullen wij hem enorm missen, maar het is goed zo. We zijn vooral trots op hem. Trots op hoe hij zijn ziekte heeft gedragen. Trots voor wie hij als vader en opa voor ons was. Trots op zijn opgewekte en liefdevolle karakter en humor. Vader is er niet meer, maar de herinneringen aan hem zullen altijd bewaard blijven. Die dragen we met ons mee, in ons hart en de rest van ons leven. Bedankt, pap.
Vader stond erop dat toen onze moeder overleed, de tekst, ik ben reizend naar die stad, op de steen kwam te staan. Toen zeiden we, dan geldt deze tekst ook voor u, want er is geen ruimte meer op de steen voor een andere tekst. Het is de beginregel van het lied uit de liedbundel van Johannes de Heer. Later in deze dienst gaan we dit lied beluisteren. Het eerste couplet is als volgt. Ik ben reizend naar die stad waar Christus licht zal zijn, om eeuwig daar te zijn bij hem, bevrijd van zorg en pijn. Dit was vader zijn overtuiging in het leven. In alle vrijmoedigheid vertelde hij aan ieder die het wilde horen van Jezus zijn heiland en zijn genade tot behoud. Onze vader is vredig heen gegaan en opgenomen in uw heerlijkheid. Daar zijn we heel dankbaar voor. Dit geeft ons troost dat onze vader rust bij u heeft gevonden.
Lieve opa, voor ons was u meer dan alleen opa. U was een vriend. U was een voorbeeld. U was een supporter. U was er. U heeft ons laten zien wat goedaardigheid is. U heeft ons laten zien dat je liefde geeft zonder iets voor terug te krijgen. U heeft ons laten zien dat een praatje maken met de mensen om je heen de wereld een stukje mooier maakt. We zullen de mooie en ontroerende momenten nooit vergeten. Bijvoorbeeld het moment dat Oscar de voordeur openmaakte en u al rollend de gang inviel, omdat u hurkend geleund tegen de voordeur aan zat. Of het moment dat u met uw rollator al schuifelend voor het huis verscheen om uw geliefde Peugeot nog een laatste keer te zien. Als er iemand was die kon genieten, dan was u het. Een frikandel speciaal. Met extra uitjes. Verse kibbeling op vrijdagmiddag. Het grootste portie wat er was graag. Vanilleijs, wiebertjes, krentenbollen met jam. Ja, u wist wat genieten was. Misschien hadden meer mensen dit tegen u mogen zeggen. Maar lieve opa, wij zijn trots op u. Wij missen u. Uw kleinkinderen, Matthijs, Oscar en Patrick.
Oscar heeft een rap gemaakt en namens Oscar lees ik hem even aan jullie voor. Lieve opa, ik heb een brief voor u geschreven. Je bent al een tijdje in de hemel, maar ik mis u hier beneden. Elke avond aan het bidden, voor het slapen gaan. Ik hoop dat u begrijpt dat ik liever niet alleen wil zijn. Ik ben geen prater, dus ik uit me op de beat. Muziek is alles wat ik heb, want zonder beat is er niets. Ik zat naast uw broer toen het slecht met u ging. Hij zei, Oscar, wees niet verdrietig en sloeg een arm om me heen. Het komt wel goed, dat is wat hij me zei. Maar deze puzzel mist een stukje al een lange tijd. Maar om Willem richt je hoofd omhoog, daar waar de zon schijnt. Opa, ik had je zoveel willen vragen, maar die kans ben ik kwijt. Oscar, ga je nog voor opa naar de winkel om krentenbollen te halen? Aan de ene kant denk ik, dit is beter. Nu is oma niet alleen, jullie zijn nu herenigd. Maar ik mis u vanaf de dag dat u wegging. Ik voel me zo alleen, maar ik weet dat u bij me bent. Ik mis uw glimlach, de kracht van een krijger. En Patrick heeft ook een rap gemaakt en daar gaan we naar kijken.
Ik was 6 toen overleed mijn oma. 11 jaar later, de man bedoelde hem opa. Vindt het jammer dat je er niet meer bent. Altijd een lach op zijn gezicht, hij was een echte vent. Hij eet goed, hij lust er wel 10 zakken krent. Vindt het jammer dat je er niet meer zijn. Ga kapot van binnen en doet me pijn. In jullie tijd, mijn trampoline, jij was erbij. En dat maakte me blij. Ik maakte een shelter en jij was tevreden. Lieve opa, we zijn reden.
Thank you.
Lieve familie, lieve kinderen, kleinkinderen en ik zie ook heel veel vrienden in de kerk. Wat fijn dat jullie hier zijn. Dat is altijd mooi, hè? Dat je voelt dat je gedragen wordt in deze dagen. Ja, je vertelde prachtige dingen over je vader en jij ook, Erika. En een van de dingen die je vertelde was dat je vader van vogeltjes hield. Ik begreep dat er kwartels waren. En ook nog kanaries. En nou hield je vader natuurlijk van veel meer dan alleen van vogels. Maar het is waar, hij had toch wel een bijzondere voorliefde voor het gevederde leven. Want hij kende de namen van heel veel vogels en ook de leefgewoontes en de wijze van zijn. En dat heeft wel iets heel moois. En op een bepaalde manier denk ik dat we allemaal wel een soort vogels zijn. Je hebt vroege vogels en rare vogels en vreemde vogels, vrije vogels. Ja, en ik zie hier ook allerlei mensen zitten en ja, gezellige pimpelmeesjes en wijze uilen zitten hier in de kerk. En nieuws doorvertellende postduiven zitten hier ook en kwekkende eenden. Sierlijke zwanen, kijk eens die twee prachtige dames hier, hè? Van alles en nog wat. En het bijzondere vind ik altijd van God, dat zijn schepping zo divers is. Dat geldt niet alleen voor vogels, maar ook voor mensen. En dat al die mensen op de een of andere manier thuis mogen zijn bij God, bij God mogen horen. Op zichzelf is daar wel iets bijzonders aan. Want hier zitten dus ook allemaal vogels van allerlei pluimage. Maar hoe komen die nu terecht, hè, in dat koninkrijk van God, in die kooi? Want weet je, als je zelf nou een volière zou mogen uitzoeken, dan denk ik dat hier vanmorgen alleen maar kwartels zouden zitten of kanaries. Want soort zoekt soort. Maar in Gods koninkrijk, in de kerk, daar heb je eigenlijk weinig te kiezen. Daar word je uitgekozen. En God stopt ons nou eenmaal met elkaar in die ene kooi, in die ene kerk, in dat ene koninkrijk van God. En we moeten het met elkaar willen doen. Zo heeft God dat bedoeld. En dat gaat misschien niet altijd goed, want dan kakelt de een wel eens zus en piept de ander zo. En soms dan staan we als kemphanen tegenover elkaar of dan steken we voor de ander als een struisvogel de kop in het zand. Maar vaak gaat het ook goed, hè, wonderbaarlijk goed. Kijk eens hier, al die verschillende mensen. En jullie zitten allemaal toch eigenlijk best op je gemak. Nou, dat is ook de bedoeling. Zo wil God dat ook. Elk vogeltje mag zingen onder Gods genade zoals het gebekt is. Nou, en Jan was natuurlijk één van die vele vogels. En ik heb erover nagedacht, met wat voor vogel zou ik Jan nou kunnen vergelijken? Dat is natuurlijk hachelijk, hè, om dat te gaan bedenken. En ik heb mij even laten leiden door Psalm 84. Ik durfde dat wel te doen, omdat Jan heel erg hield van psalmen. Psalm 23, zijn lievelingspsalm, ik kom er straks nog op terug. Maar Psalm 84, weet ik, vond hij ook heel mooi. En weet je, daar gaat het ook over vogels. Over een mus en over een zwaluw. Ja, jullie knikken al, zie je echt van die wijvelvaste mensen, hè? Die hoef ik niks te vertellen meer. Maar dat gaat over Gods tempel. En de dichter die gaat daar naartoe, want het is een feest. En dan wil hij God ontmoeten. En dan bezingt hij in die psalm dat in die tempel waar altaren van God staan, dat daar ook musjes zijn en dat een zwaluw zelfs een nest bouwt. En de gedachte is, als zelfs een mus en een zwaluw zich thuis mogen voelen in de tempel bij God, hoeveel te meer mag ik als pelgrim die op weg gaat naar de tempel dan ook erop vertrouwen dat ik wel bij God een plekje zal vinden in zijn tempel. En dat is een prachtige gedachte. De mus en de zwaluw, ze vliegen in en uit. Die vogels zijn bij God onder de pannen. En wij zijn ook bij God onder de pannen. Maar wat denken jullie nou? Jan, was hij nou een zwaluw of was hij nou een mus? Ik zal het jullie zeggen, hij was het allebei. Jan was soms een zwaluw. Dan was hij sierlijk. En dan vloog hij hoog in de lucht. Er waren geen grenzen aan wat hij dacht dat allemaal zou kunnen. Hij voelde zich vrijmoedig. En hij getuigde tegen iedereen en ook tegen iedereen die het niet horen wilde over de Heer. En gereformeerd opgevoed als hij was, sloot hij zich samen met zijn vrouw aan bij de blijde Pinkstergemeente. En ze lieten zich dopen en dan gaf hij de Elisabethbode aan de mensen. En dan kwam hij ook bij mij met een stem in de woestijn, want dat moest ik dan lezen. En hij gooide ook een keer een traktaatje bij de buurt door de brievenbus met de titel De Film van Je Leven. Dat was dan zo'n traktaatje met een stuk of 9 fotootjes erop. En daar stond er eerst een babytje op. En dan stond daaronder de tekst, te klein om aan God te denken. En dan was er een kind. En dan stond er te jong om aan God, of te speels om aan God te denken. En dan stond er even later een man van 30. En dan stond er te druk om aan God te denken. En dan iemand van 80, te oud om aan God te denken. En het laatste plaatje was dan een begraafplaats. En daar stond dan onder, te laat om aan God te denken. Nou, dat gooide hij dan bij iedereen door de brievenbus. En daar moest je dan maar over nadenken. Dat was Jan ten voeten uit. De sierlijke zwaluw. Maar hij was ook een mus. Een huismus. Heel zacht, aardig, dichtbij. Een tikje somber dan. Die tijden waren er ook. Dan zag je hem niet. Dan zat hij wat op de bank. Het was allemaal grijs. Het was net of zijn ziel vleugellam geslagen was. Een kwartel die niet vliegen kon. Daar zat Jan. En we hadden met hem te doen. En dat was moeilijk voor hem. En het was ook moeilijk voor zijn vrouw. En wat denk je, Erika, voor jou en voor jou, René, als kind? En toen later kwam er nog die COPD. Dat je zwaar moet werken, hè, om lucht binnen te krijgen. Daar heb je een dagtaak aan. En dan zat hij daar, benauwd. En dan belde ik wel eens aan en dan was je te moe om de deur open te doen. Dan wist je wel, hij heeft geen puf om met je te spreken. Dus hij zat heel veel alleen. Eigenlijk een hele eenzame man dan. En dan dacht ik wel eens, wat zou je nou allemaal denken, man? Wat gaat er nou allemaal door je heen? En toen kwam hij de laatste tijd vooral op bed, hè, te liggen. En eigenlijk hoefde het van hem niet meer, het aardse leven. Hij begon uit te zien naar een ander leven. Die must die zocht de veiligheid van de vleugels van de Allerhoogste. Daar zou hij wel willen schuilen, zei hij. En toen belde hij me op of ik wilde komen, achterom natuurlijk. Nou ja, hoe moet je dat zeggen? Ik noem het maar even achterom. Het lijkt eigenlijk of je dan door de voordeur naar binnen gaat, maar goed, achterom. Nou, en hij lag toen ik kwam, afgesproken, lag hij op bed. Nou joh, het leek wel of hij opgeleefd was. Hij was gewoon druk, zeg. De mus was weer een zwaluw. Hele verhalen. En hij zei, ik weet waar ik heen ga. Enthousiast. En hij keek naar boven. Ik zeg, maar zie je er dan niet tegenop dan? Ik zeg, want sterven, dat is een hele Oh nee, zegt hij. Ik weet waar ik heen ga. En, maar ja, hij zegt, ik moet wat zeggen. Ik zeg zo gekscherend tegen hem, ik zeg, wil je biechten dan? Ja, zegt hij. Hij zegt, want ik heb niet goed geleefd. Ik heb een raar leven gehad. Ik ben een zondaar. Nou, en hij vertelde daar wat voorbeelden van. Ik dacht, nou, dat valt nog wel mee eigenlijk, dacht ik dan. Maar goed, hij zat daar vreselijk mee. Dus hij vertelde dat allemaal. En ik sprak met hem over Jezus. En over genade en over vergeving. En toen zei hij opeens, ik weet dat mijn verlosser leeft, zei hij. En hij zei ook, hij is de rots van mijn behoud. En toen heel bijzonder, dat zal ik echt mijn leven niet vergeten. Hij lag op bed, hè. En had ook nog een mondkapje op. En toen vloog hij zijn bed uit, voor zover dat kon. Hij ging op de rand van zijn bed zitten. Hij gooide dat mondkapje af. Hij zocht zo naar zijn Bijbel. Hij zette zijn bril op. En toen ging hij luid en duidelijk Psalm 23 hardop voorlezen. Van begin tot eind. Hoesten. Soms kon hij geen lucht, dan stopte hij. Maar hij moest hem lezen. En toen zei hij, toen hij klaar was, deed hij de Bijbel. Hij zegt, dat geloof ik. En als ik begraven word, dan moet je dat zeggen. Ja, Jan. Dat zal ik doen. Nou, heb ik gedaan, hè? Jullie zijn allemaal getuigen. Maar ik vond het wel heel ontroerend dat een man met zo weinig lucht, hè? Ja, eigenlijk kon hij niks meer. Dat hij dan eigenlijk laat zien wat voor hem het, als er dan op aankomt, want er zijn veel meer dingen in het leven belangrijk dan alleen bijbellezen. Maar als er op aankomt en je weet, het einde is in zicht. Dat je het dan hierin vindt, hè? Dat vind ik een voorbeeld voor mij en voor ons allemaal. Dus dat is prachtig om dat te vertellen. De Heer is mijn herder. En Jan was een van de schapen. En ik vond soms ook wel een arm schaap. Schapen zijn kwetsbaar, hè. En dat was Jan ook op het laatst van zijn leven, echt waar. En schapen, dat zei ook René, hebben structuur nodig. En dat had hij ook nodig. En dat kreeg je heel veel van jullie zus, hè. Van Wilna en van jullie als kinderen, later zeker ook, nou. En zijn psychische gestel, dat maakte hem nou eenmaal erg kwetsbaar. Maar het was ook een schat, hè. Het was eigenlijk een hele doodgoeie kerel. En dat is fijn dat we dat ook kunnen vertellen. Grote hoogte, zware diepte. Hij kende het allebei. En omdat ik dat wist, zei ik voordat we nog gingen bidden tegen hem, Jan, Psalm 23, hè. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En toen ging hij weer liggen op zijn bed en toen zei hij, nou ga nou maar. Ja, dus Nou, ik naar huis. En toen belde hij me later nog op. Twee of drie dagen later, dat weet ik niet meer precies. Maar hij belde hem op en toen zei hij, ja, hij zegt, ik heb nog wat voor je. Ik heb een prachtig boek met foto's over Israël. En mijn broer, die komt dat bij je brengen. Het was een hele toestand, maar ik ben er aangekomen. Prachtig, Jeruzalem, zegt hij, prachtig. Ik ben er geweest, prachtig, zegt hij. Dat. Nou, mijn broer zal het brengen. Psalm 23 eindigt met, ik zal in het huis des Heren verblijven. Dat heeft de broer trouwens gedaan hoor. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Het huis van de Heer. Met de mus en de zwaluw. Daar is hij. Toen hij zijn ogen sloot, vloog hij daar zomaar naar binnen. En bouwt hij zijn nest in het huis van de Vader. Prachtig, zei hij. Jeruzalem. Daar ben ik geweest. Hij is er weer. Amen.
Meneer, wat een prachtige metafoor. Een zwaluw en een mus. Ik zat ook te zoeken naar een vogel, maar ik dacht meer aan een zeearend of iets dergelijks. Weet je, want dit Jan is mijn held en daar wil ik iets over vertellen. Een hele bijzondere broer, waar ik heel veel heb van gehouden. Lieve René, Jeanette, Erika, Matthijs, Oscar, Samantha en Patrick, definitief afscheid nemen van een geliefde vader, een schoonvader, een lieve grappige grootvader, een geweldige broer, een zwager, een goede bekende, een verre vriend, doet pijn, veel pijn.
Je hebt het gevoel dat er iets van je wordt afgenomen, afgesneden, waardoor een grote leegte ontstaat. Ik wil proberen die leegte enigszins te vullen met wat herinneringen op te halen, waarbij het lijkt alsof Jan weer in ons midden is. Voordat ik iets vanuit mijn eigen herinnering met jullie wil delen, wil ik enkele woorden bij jullie overbrengen van onze neven en nichten van de familie Sluis en de familie De Graaf, de familie van moeder en oma Sintje. Een paar korte woorden. Jan, een zachte en vriendelijke neef met een hartelijke lach. Jan, een neef die altijd in was voor de grap. Jan, een warme, belangstellende en lieve neef. Jan, een zachte en gelovige man. En natuurlijk moet ik jullie namens en allen ook veel sterkte toewensen in deze dagen. Die kwalificaties die ik zojuist uitsprak, spreken voor zich. Geweldig om deze woorden te horen over een bijzondere man. Een lieve vader en grootvader, een geweldige broer. Dat zeg ik mede namens mijn zus Marianne. Hierna wil ik iets zeggen vanuit mijn eigen herinneringen aan Jan, mijn grote broer en held. Jan en ik, we hebben het al gehoord, schelen 8 jaar in leeftijd. Toen ik op de lagere school zat, ging Jan al enkele jaren naar de ambachtsschool en trad na het behalen van zijn diploma in dienst bij zijn eerste werkgever, de Medepers, in Bovenkaspel. Jan ging op zijn DKW elke dag met een broodtrommel richting streek. Het echte leven was begonnen. In die periode moest Jan ook in militaire dienst, lichting 59-5. Ik kom er zo nog even op terug. Toen ik op de middelbare school zat, trouwde Jan met Wilna Scholtes in 1965. En ik werd al snel oom van René en Erika. Nou, op die leeftijd vond ik dat heel moeilijk voor te stellen om dan al met de titel oom te worden aangesproken. Jan was me alweer mijlen voor. Over Jan en zijn DKW wil ik iets met jullie delen. Een gebeurtenis waarna ik mijn broer altijd als mijn held heb beschouwd. Wat was het geval? We reden in een weekend richting Enkhuizen. Ik achterop de DKW, vol gas. Richting de stad, voor ons als een dorpeling altijd wel een hele grote, bijzondere gebeurtenis. Bij Plan Noord aangekomen, schoten een paar voetballende jongens hun bal per buis over de weg. Op het moment dat wij daar reden. Jan wipte in een reflex met zijn rechtervoet de bal over het voorwiel van zijn brommer. Waardoor hij een val wist te voorkomen. Je kunt je voorstellen dat Jan vanaf dat moment definitief mijn grote held was. En het zou weer heel mijn leven blijven. Jan moest in militaire dienst. En werd ingedeeld bij de AAT, de aan- en afvoertroepen. Na zijn opleiding in Tilburg werd hij overgeplaatst naar de Ripperdakkazerne in Haarlem. Jan kreeg zo nu en dan een opdracht om goederen af te leveren in Leeuwarden. En ja, jullie zullen het wel begrijpen, dat Jan bij Horen rechtsaf ging van Zoeterwijk richting Andijk. Kusje voor Wilna en even een groet aan de dijkweg 151 waar wij toen woonden. In mijn herinnering heeft hij dat 2 keer gedaan. 1 keer met een DAF 314 en 1 keer met een DAF 328. Voor kennis onder ons, de dikke DAF. Ik was trots om naast mijn broer in zo'n auto te mogen zitten en een stuk over het dorp te mogen rijden. Klasse. Enkele jaren later gingen onze wegen uiteen. Zowel mijn zus als ik verlieten Andijk voorgoed. We vonden elders onze stek en zagen elkaar hoofdzakelijk op de verjaardagen. Maar het werd later nog minder, toen Jan ziek werd en afscheid moest nemen van zijn werk. Jan zocht steeds de eenzaamheid op. Een zeer moeilijke periode in zijn leven. We hebben er juist het over gehoord. Jan zijn weg werd nog zwaarder toen zijn lieve vrouw Wilna in 2009 kwam te overlijden. Ondanks de goede zorg van René, van Erika en van Jeanette zonderde Jan zich steeds meer af. Daar kwam pas enigszins verandering in toen Jan ging wonen op de Zorgfrietlaan 134. En dan die laatste jaren, die langzame aftakeling van zijn gezondheid, door die slopende longziekte, waardoor Jan extra zuurstof had nodig had en bijna geen woord kon uitbrengen. Maatje en ik bezochten hem regelmatig, dan eerst even bij de bakker een mokka-gebakje halen en dan op de slaapkamerraam tikken, soms 3-4 keer, waarna Jan uit zijn bed schoot en de voordeur of de achterdeur opende, zoals Domenee al zei. Het waren meestal plezierige momenten, waarbij Maatje Jan altijd wel even aan het lachen kon krijgen. Dan zag je een glimp van die oude Jan terug, klasse. En toch moet ik erkennen dat ik op de terugweg naar huizen waar we nu wonen, het niet altijd droog hield. Zo pijnlijk vond ik het, om deze geliefde broer zo te moeten zien lijden, snakkend naar zuurstof en bijna niet uit zijn woorden komend. Voordat ik tot mijn afronding kom, wil ik bij deze terugblik op het leven van Jan ook mijn grote waardering uiten voor de zwagers van de familie Scholten. Jan, Piet Hein en ik zag Gerard ook net. Gerard. Ze hebben Jan altijd gewaardeerd zoals hij was. En waar mogelijk geholpen bij het oplossen van problemen, vaak grote problemen. Dank daarvoor. Ik acht ze hoog, ik acht jullie hoog. Ik ben dankbaar voor jullie betrokkenheid bij jullie zwager, jullie geliefde vader of opa en mijn zeer geliefde broer. Jan Cornelis Sluis, geboren, getogen en gestorven in Andijk, is niet meer onder ons. Pas op het einde van zijn leven kon hij ontspannen. En zagen we Jan zonder zorgen en zonder benauwdheid. Het leek wel of het de oude Jan weer in ons midden was. Jan was een zeer gelovig mens en zag uit naar ontmoeting met zijn Heer en Heiland. Jan is vredig ingeslapen en op weg gegaan naar de bron van liefde en de bron van ons bestaan. Het rijk van vrede en gerechtigheid. Het rijk van God. Lieve Erika, lieve René, lieve Jeanette en kleinkinderen. Zowel jullie moeder als vader en jullie grootvader dus hebben het geloof oprecht doorgegeven. Maatje en ik zijn er op indringende wijze getuigen van geweest. We wensen jullie toe, en daarbij spreek ik ook namens mijn zus Marianne, dat dit geloof, wat je nu tot troost is, ook tijdens jullie verdere leven je erbij mag zijn, wat de toekomst ook brengt. God ga met jullie en jullie kinderen. Ik wil eindigen met een gedicht van Nel Benschop, getiteld Je bent niet dood. Je bent niet dood. De Heer heeft je geroepen bij hem te wonen in een glanzend huis. Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken. Je hebt ze nu, want je bent thuis. Je bent niet dood. Je mag voor eeuwig leven. Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in een onbegrensde tijd. Maar ach, ik zal je missen, zoals de mens de meest geliefde mist. Maar momenten van geluk zijn nooit meer uit te wissen. En ik geloof, God heeft zich niet vergist. Ik heb gesproken.
Nou, je zal toch zo'n fijne broer hebben als jij voor je broer geweest moet zijn. Mooi om die waarderende woorden zo te horen. Dat doet goed. We willen met elkaar nog de Heer danken voor alles wat we in deze dienst ook hebben ontvangen. Vader in de hemel, wat mooi om dankbare herinneringen met elkaar te kunnen delen over deze man, dit mensenkind. Een man die de hoogte en de dieptepunten in het leven heeft gekend. Een doorleefd en doorgroefd gezicht. Maar een man die voor zover die dat kon, altijd wilde geven. Zijn liefde, zijn betrokkenheid, zijn bewogenheid. En daarbij geïnspireerd werd door de liefde van Christus. Dank u voor zijn geloof, wat hij tot het einde toe behield. En dat geloof is overgegaan in aanschouwen. Wat een rijkdom als u mensen die in hun aardse leven vertrouwen op u, ook in de eeuwigheid niet vergeet, maar raad met ons weet, zelfs als we begraven worden. We zijn geborgen in u en dat geldt zeker ook voor uw kind Jan. We bidden om troost en bemoediging voor de kinderen, de kleinkinderen, voor de familieleden, al dan niet aangetrouwd. Heere God, voor de vrienden, wees ons zo nabij. We bidden voor iedereen die verdriet heeft, omdat op een dag als deze bovenkomt die herinnering aan die geliefde broer of zus of man of vrouw of kind die je moest missen. En het kan niet anders of op zo'n moment denk je daar altijd weer pijnlijk aan. Wat is dat zwaar, Heere God, om te moeten leven met iets wat je niet wil missen, maar wel moet missen. Wat is het zwaar om te rouwen. Geef de kracht en de bemoediging, geef dat we om elkaar denken en dat u ook alles geeft wat we nodig hebben. Ga zo in de rest van deze dag met ieder van ons mee met uw zegen, ook op de begraafplaats. Begeleid ons en neem ons onder uw hoede. Om Jezus wil vragen we dit in alle eerbied en ontvankelijkheid. Amen. Ik wil aan Jeannette vragen om een dankwoord te spreken. En na het dankwoord luisteren we naar het laatste lied voordat we naar de begraafplaats toe gaan.
Namens de familie, hartelijk bedankt dat u aanwezig bent. De laatste jaren waren vooral erg zwaar. Toch kijken we dankbaar terug. Ook al kon vader Jan niet meer iedereen ontvangen, hij heeft kaartjes en telefoontjes, ook naar ons toe om te vragen hoe het met hem ging, erg gewaardeerd en onze dank daarvoor. Afgelopen zondag ging het ineens snel. Onze vader en opa is er niet meer en we zullen hem missen. We willen iedereen bedanken voor de belangstelling in de vorm van bezoekjes, telefoontjes, bloemen en de vele kaarten. Ondanks dat vader zijn wereldje de laatste tijd klein was, is het medeleven groot. Ons hartelijke dank.
Ja, en na dit mooie lied gaan we jullie vader en opa hier uitgeleide doen uit deze vertrouwde kerk voor hem. En hem begeleiden naar de begraafplaats aan de Weed. De stoet rijdt via de Middenweg en de Horren, zodat we nog even langs het appartement van jullie vader en opa langs rijden. En vervolgens komen we dan bij de begraafplaats aan. Bij het uitgeleiden zullen de kinderen, kleinkinderen en de broer, zus en schoonzussen en zwagers het middenpad, via het middenpad de kerkzaal verlaten. En ik wil u vragen of u via de zijkanten waar u ook naar binnen bent gegaan de kerk wil verlaten en ook rekening houdend met de afstand voor elkaar. En wilt u daarbij ook uw mondkapje weer dragen? Dan wil ik vragen aan Erika en René om bij hun vader te gaan staan. Zij hebben ook het ingeleide gedaan. Zij zullen ook het uitgeleide doen. En aan de kleinkinderen of jullie de bloemen op willen nemen.